Goedemorgen. Nou, daar hebben we het al. Het thema van vanmorgen is eerlijk kijken naar relaties. Eerlijk moet daar staan. Zie ik nu een foutje, maar goed. Eerlijk kijken naar relaties. Het is een onderdeel van de serie die we doen. En we gaan kijken naar drie stappen. Vergeving krijgen, vergeving ontvangen en vergeving kiezen. Dat zijn de thema's of de punten waar we naar gaan kijken. En we willen een schriftgedeelte lezen uit Matteüs 5. En voordat we dat gaan doen, willen we God zegen vragen. Of gaan we God zegen vragen? Vader, dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn. En dat we met woorden, Heer, die we zingen, u mogen aanbidden. En dat het ons boven onszelf uittilt, Heer. Dat we misschien de dingen kunnen vergeten, Heer, die we doorgemaakt hebben van de week. Of dat wat ons bezighoudt, Heer, en dat we ontmoeting hebben met u. Heere God, we beleiden hier ook, Heer, we hebben u nodig. En ook met het woord wat we naar willen gaan luisteren, Heer, daar hebben we u bij nodig. Wilt u tot ons spreken? En we danken u dat ook wilt. Wilt u uw woord zegenen, Heer, zodat wij die dingen mogen doen die u op ons hart legt. Zodat wij meer in de vrijheid mogen komen, u mogen dienen en anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Matteüs 5. En dat is een stukje uit de bergreden waar we al een aantal weken mee bezig zijn. Daar lees ik twee teksten uit en dan gaan we naar Matteüs 18. Matteüs 5, vers 7. En ik lees in de Nieuwe Statenvertaling, omdat ik nog steeds geen NBG heb. NBV, ja, dat is het. Matteüs 5, vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Dan lezen we een stukje uit Matteüs 18, vers 21. En daar staat boven, bij mij de onbarmhartige knecht. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover het gedeelte uit het woord. Even een terugblik. Op weg naar herstel. De serie zijn we 6 weken geleden begonnen. Daar hebben we gezien de realistische keuze. Hoogmoed erkennen. De keuze van hoop. Erkennen dat God bestaat. Volgens mij gaat er iets naar fout, want ik heb denk ik een andere PowerPoint presentatie, iets een andere versie weer. Ik ben benieuwd of het erop kan. De keuze van toewijding, radicaal kiezen voor God. Daar zijn we bij stilgestaan in de afgelopen weken. De schoonmaakkeuze, schuld belijden. De stap van verandering, toelaten van Gods wil. Dat is 2e week geweest. En volgens mij gaan we het net redden. Net niet helemaal. De stap van relaties evalueren van mijn relaties. Dat is vanmorgen. De stap van relaties. Het evalueren van mijn relaties. Want als we het over relaties hebben, wat we gelezen hebben uit het woord, daar hebben we allemaal mee te maken. Hoe zijn onze relaties? Vaak hebben wij verstoorde relaties en naar het enige oplossing vaak is dat je naar elkaar toe gaat en erover praat, wat er gebeurd is, zodat er een herstel plaatsvindt. De relaties die we hebben kan beïnvloed worden door niet geliefd zijn. Negatief gedrag wat we naar elkaar toe hebben. Gekwetst door anderen. Misbruik. Financieel bedrog. Vreemd gegaan. Roddel. Lichamelijk geweld. Emotionele mishandeling. En we voelen ons bedrogen en de relaties een basje in. En op slot worden ze verbroken. En dat kan zeer pijn doen, want relaties gaan echt heel diep. Wij zijn er allemaal bekend mee, maar we doen er ook heel veel mee op televisie. We zien zeg maar dit, gepest. Nou is dat niet direct een relatie, maar zelfs in de klas heb je een relatie, heb je groepsvorming. En als je daar dus niet je plek krijgt en je wordt gepest, dan trekt dat je hele leven door. En we kennen dat allemaal op het programma denk ik wel, waar Peter van der Vorst met mensen teruggaat naar hun pesters. De bedoeling is misschien niet om de relatie goed te krijgen, maar als ze daar horen van sorry, of kan je me vergeven, of dan is er herstel. Herstel van hunzelf. Heel programma wordt van gemaakt. Bonje met de buren. Nou, bij de dames erg populair natuurlijk, John Williams. En bij de heren weet ik niet, maar de Vroeger. Maar die gaan, de gekste situaties komen ze tegen. En dan hebben de buren ruzie. Ook daar heb je een relatie mee. Het is je burenrelatie. En wij zijn in Nederland zo ver gekomen dat je gewoon 10 jaar lang een lijk letterlijk naast je kan hebben en niet weten dat je buur overleden is. Afgelopen week was het, hè, of afgelopen 2 weken in het nieuws. Maar als daar spanning is, nou dan bon je met je buren. Ze doen er alles aan om de relaties te herstellen. Nou, de laatste die we natuurlijk hebben, Bert van Leeuwen, het familiediner. Wie kijkt er wel eens naar? Veel mensen. Hè? Nou, dat draait ook al jaren. En waarom vinden wij dit soort programma's zo interessant? Wij herkennen namelijk iets erin van onszelf. Alle problemen die je tegenkomt zijn zo herkenbaar als wat. Het had ons kunnen overkomen. Alleen wij gaan er misschien anders mee om. En dan komt er een familiediner en dan gaat er gesproken worden. En dan stappen ze toch in de auto en dan is de eerste stap gezet. En vaak om hele kleine dingetjes. Internet, laat dit zien. Ik kwam iets tegen, weet je, van gewoon een website. Met 100% inzet is er bijna even grote kans om uw probleem op te lossen. Hij was wel zelf inzet, hè? En dan is hij nog, haal even diep adem en lees wat ik je te vertellen heb. En dan krijg je een heel verhaal over hoe jij je relatie kan herstellen. 6.420.000 hits over relatie herstellen. Over relaties gewoon die op internet te vinden zijn. Het doet iets met ons. Wat wij willen vanmorgen gaan doen is dit. Ik evalueer al mijn relaties. Ik schenk vergeving aan hen die mij gekwetst hebben. En ik maak het goed met mensen die ik zelf pijn gedaan heb. Tenzij dit voor hen of anderen opnieuw beschadiging zou brengen. Ik lees het nog een keer voor. Ik evalueer al mijn relaties. Ik schenk vergeving aan hen die mij gekwetst hebben. En ik maak het goed met mensen die ik zelf pijn gedaan heb. Tenzij dit hen of anderen opnieuw zou beschadigen. Dat is de boodschap van vanmorgen. Het zou niet goed zijn als wij hier een verhaal krijgen en dan gaan we weer onveranderd weg. Dat is ook de bedoeling van God niet. We zijn in een traject bezig en daar hoort deze stap ook bij. Vergeving ontvangen. We hebben het gelezen. Nou, ik kwam deze kunstenaar tegen. Fantastische schilderijen maakte hij en beelden. En het mooie vond ik hier ook van, dat hij hier ook van de prodigal daughter heeft hij genoemd. Dus hij pakt de zoon en de dochter. En dan laat hij iets mee zien wat de Heer Jezus verteld heeft in de gelijkenis. De verloren zoon die terugkomt bij zijn vader. Waarom beginnen we daarmee? Ik ga dat verhaal niet helemaal uitwerken. Maar ik wil het wel laten zien. Dat, als het goed is als u de Heer Jezus persoonlijk kent, is dit uw verhaal. Ondanks hoe ellendig u zich gevoeld heeft, ondanks de verloren zoon, hoe ellendig hij zich voelde. Iedereen voelt dat misschien anders in een gradatie aan. En het kan zelfs zo zijn dat u zondig voelde of dat u vervelend voelde. U komt bij God, of ik hoef het willen noemen, maar u ziet, ik heb de Heer Jezus nodig. En ik volg de Heer Jezus. Ik geef mijn leven aan God. Dat je in dat hele traject, naarmate je steeds meer de Heer Jezus gaat zien, dat je je bewust wordt hoe zondig je eigenlijk wel was. Dat kan ook. Dat de liefde zo groot wordt en dat je dan, heb je de keuze al lang gemaakt, maar dat je dan pas echt gaat beseffen van hoe groot het is. En ik denk dat we daar ook mee moeten beginnen. Daar begon dit stuk ook over, wat we gelezen hebben. De noodzaak om zelf vergeven te worden. Wij zijn schuldig geweest. Misschien bent u nog steeds schuldig. Ik kan van mezelf zeggen, ik heb het, de Heer Jezus aanvaard als mijn verlosser. Dan kan ik zeggen, ik ben schuldig geweest. Want dat zegt de Bijbel ook. Iedereen zondigt en mist de heerlijkheid van God. Maar er staat toch wel iets achter in Romeinen. En worden om niets gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing van de Heer Jezus Christus. Dat geldt voor mij en dat geldt voor velen van u hier. Dat is heel belangrijk om mee te beginnen. U heeft vergeving gehad. Nou, dat hoor je bijna elke week hier, toch? We hebben de genade gekregen. Maar die genade is niet passief. Het kan niet zo zijn dat wij de genade volle 100% ervaren, daaruit willen gaan leven en dat niet door kunnen geven. Dat klopt niet. Dat is niet het beeld van het christelijk leven wat de Bijbel zegt. Als de genade in ons leven komt, dan geeft dat uitwerking. De Bijbel laat ons dus duidelijk zien dat we gewoon God nodig hebben en dat we zondig geweest zijn. De voorwaarde om die zonde weg te halen, dat is ook bekend, dat is een offer. Nou, het Oude Testament spreekt er al van. Al die dierenoffers die we gehad hebben, totdat de Heer Jezus op het laatste moment komt en hij zegt van, nou, hier ben ik. Alle dierenoffers hoeven eigenlijk niet meer. Jezus was het lam van God als laatste offer. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige. Voor onrechtvaardigen. En dat waren wij. Hij die rechtvaardig was, stierf voor onrechtvaardigen. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Dat geldt voor ons zoals wij hier zitten. En dat is heel belangrijk. En er is nog een stap bij. Wij hebben ons moeten bekeren en onze schuld moeten belijden. Ik kwam pas geleden een filmpje tegen op Facebook. En dat was een filmpje van een prediker gewoon. En die heeft een hele moeilijke naam. Tulian Chechvidian of zoiets. Maar een heel kort fragment was dat. En dat was precies op het juiste moment van mij. En die man die vertelde dit. Hij vertelde een verhaal over Rod. Die was 15 jaar oud. Hij was nu 70. En daar had hij heel veel contact mee. Maar die vertelde dit verhaal. Hij had de auto gepakt van zijn vader. En die had hij een ongeluk mee gekregen. Met vrienden erin. Auto totaal los. En dan moest hij tegen zijn vader vertellen, pap, ik heb de auto in elkaar gereden. Door de telefoon. Maar hij moest er nog iets bij vertellen, ik was ook nog dronken. Oké, kom jij eerst maar eens thuis. Dus hij kwam thuis en hij beleed daar zijn schuld. Hij was echt treurig over wat hij gedaan had. Hij schreef, allemaal Amerikaanse woorden krijg je dan, maar hij beleed zijn schuld. Hij voelde zich droevig, hij voelde zich schuldig. Hij wist wat hij fout gedaan had. En hij stortte zijn hart uit bij zijn vader. Weet je wat zijn vader deed? Die zei dit. Zullen we morgen een nieuwe auto kopen? En Rod zei, op dat moment werd ik een christen. Op dat moment. En Rod zei ook, als ik dit verhaal nu vertel, terwijl ik 70 ben bij mensen, worden mensen boos. Want die zeggen tegen mij dan van, nou, wat is dat voor een idee? Want nu was je zijn kans om een lesje te leren. Nu was het de kans om te zeggen, jij gaat alles terugbetalen. Maar zijn vader zei van, zullen we een nieuwe auto kopen? In dat hele verhaal, dus genade. Maar in dat hele verhaal doet Rod wel een heel belangrijk iets. Hij kwam naar zijn vader toe en beleed ook zijn schuld. En als het goed is, hebben wij dat gedaan. Als het goed is, hebben we allemaal bij dat kruis gezegd van, Heer, hier ben ik kan het niet, of hoe we het ook zeggen. Ik heb dit of dat. Of... En dan beleid je je schuld. Dat hoort erbij. Rod herkende dat. En door zijn vader kwam hij tot geloof. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Dus het is niet zo dat wij bij God kwamen Ik zei, nou, ik heb alles op orde. Ik heb de auto weer helemaal betaald. Dus pap, hier heb je sleutels. Zo, nu ben ik niets. Wij kwamen bij God en we hadden niks, we konden niks. We kunnen nu ook nog niks zonder hem. En alle ellende gaf hij. Hij wist dat. En zelfs in die staat zei hij, ik sterf voor jou. Dat is wel heel belangrijk om te weten. God kiest ervoor om onze zonden niet aan ons toe te rekenen. Dit heb je. De papieren met al onze fouten zijn ingevuld. En sommigen voelen ons zo, hè? Helemaal schuldig en weet ik, alles is opgetekend. En dat was steeds meer en meer. Nou, God doet dit als je bij het kruis komt. Delete. En het mooie is, dan gebeurt er dit. In de prullenbakken mee. Weg. God houdt geen boekhouding bij. Natuurlijk, op het eind van de schrift zal je nog wel zien dat alles is opgetekend. Maar het heeft wel een bijzondere plaats. Het is voor God, als je bij God komt, vergeven en vergeten. Hij gooit het in het diepste de zee en gedenkt het niet meer. Maar wij zijn het meester om de hele handel er weer uit te halen. En dan gaan we alles weer doorlezen. En dan gaan we weer kijken naar wat we fout gedaan hebben. En God zegt van, je bent vergeven. Dat is voor ons belangrijk. God verwijdert alle zonden van ons. Psalm 103 zegt dit, hij straft ons niet zoals wij verdienen. Hij laat ons niet voor elke zonde boeten. Onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem vereren. Onmetelijk als de hemel. Hij neemt de zonde van ons weg en werpt ze van ons ver van ons. Zo ver als het oosten is van het westen. Een aantal bijbelgedeelten hebben we gezien. En ik hoop dat het gewoon voor u weer duidelijk is. U bent vergeven en u wordt eigenlijk gewoon schuldig. Dat is belangrijk. En nu gaan we kijken naar de relaties. Vergeving schenken. We hebben zojuist gelezen het verhaal van iemand die 10.000 talenten vergeven werd. Nou, als je naar de geldwaarde daarvan krijgt, is erg interessant. Want dan vinden we namelijk dit. Het gewicht van een talent is een Joods gewicht. En dat is ongeveer 25,8 kilo. Dus het is een gewicht wat ze het over hebben. De hoeveelheid van een talent, dat kun je uitdrukken weer in munten. En een talent was ongeveer 6.000 drachmen. En dat was ongeveer een dagloon. Dus als je 6.000 drachmen, had je een dag gewerkt. Nou, als je dat bij elkaar gaat tellen, dan kom je ongeveer op 60 miljoen daglonen uit. 60 miljoen. Houd dat even vast. Wat we moeten onthouden is dit, hè. Hij heeft u vergeven. Houd goed vast. Ik heb dit gedaan, want als je gaat kijken naar de 100 denari, als je het in de grondtekst haalt, dan betekent dat dit, ik moet even spieken, dat is ongeveer 168,88 euro aan zilver. We gaan kijken naar de zilverwaarde, want die 10.000 talenten is ongeveer 97.621.500 euro aan zilver. Want dat werd in zilver betaald. Dus dan heb je dit ongeveer. We hebben 100 euro, nou 150, 160, 165 en 4 euro erbij. En van Elise moet ik even zeggen, hier staat God zij met u op. Want ze hebben die euro's zo opgestapeld, staat er nog op, maar dat kunnen we niet lezen. Ik heb het toch gezegd. Dit is wat die persoon schuldig was, die vergeven was. Ik moet anders zeggen, dus je wordt ongeveer, even kijken, 97 miljoen kwijtgescholden aan zilver. Dat had hij geleend als je gaat kijken, dat is even een ander verhaal. Maar dus die lening die heeft hij, en dus hoef je niet meer te betalen. Die gozer die loopt naar buiten. En die doet het heel iets anders. Hè? Hij kwam bij die koning en viel neer. En die koning deed hem zelf niets aan. Hij werd in de gevangenis gegooid. Werd hij uitgehaald, hij knielt neer en wordt vergeven. Deze meneer loopt naar buiten, grijpt die gozer bij zijn keel. Want dat staat er. Wordt toch fysiek ook. En vergeeft hem dit bedrag niet. Nou, ik laat even een miljoen gewoon zien wat er tegenop staat. Dat is dit. Sommige mensen denken van, wow, wat kan ik daar nou mee doen? Nou, heel veel. Maar dit is 1 miljoen. Weet je hoe het er met je werkelijkheid uitziet? Zo. Dit zijn er 90. Het duurt nog even. Ik zat eerst te denken, ik kan het ook natuurlijk anders doen. Ik kan het ook in daglonen uitrekenen. Maar dan kom ik op 6.650.949.200 en nog een heel lang getal. Nou, dat is voor mij niet te doen, dus ik heb de zilverwaarde gekozen. En let op, moeten we even kijken in dit hoekje. Dit is wat u schuldig was. Dit is wat u gebeurd is. Ik laat het beeld bewust zien. En voor wat Christus gedaan heeft, is dit nog niks waard, hè? Maar dit is wat verteld wordt, wat Jezus vertelt in die gelijkenis. Dat we even de waarde, want 10.000, dit is wel. Als je ervoor zou moeten werken, ben je 200.000 jaar lang bezig. En weet je wat die andere schuldig was? 4 maanden werk. Even het verschil aan te geven. En dan gaan we verder met het verhaal, want we lazen namelijk ook al. Van Petrus vraagt zich af hoeveel vergeving gegeven moet worden. De rabbijnse traditie kende 3 keer. Dus de rabbijnen zeggen, je moet 3 keer iemand vergeven. Nou, Petrus gaat daar al dubbel overheen. En hij zegt, joh, moeten we het dan 7 keer vergeven? Dus hij denkt, nou, ik zal het flink hoog inzetten. En dan komt de Jezus. Die zegt, nou, het is misschien veel handiger als je het 70 keer 7 doet. Als je dat gaat rekenen, kom je op 490 keer uit. Dat is dan een stukje wiskunde. Je kan het ook anders zien, wat anderen zeggen. Die zeggen, nee, als je naar het Griek kijkt, is het 70 tot de macht 70. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een getal van 1,435036 met 60 getallen. Dus de rabbijnen hebben dit. Petrus gaat erboven zitten. Jezus doet, die gooit er alles overheen. Het is oneindig. Maar wat een beetje vervelend is, die boodschap ligt er wel voor ons. Die boodschap is vanmorgen voor ons. Als ik jullie zoveel vergeven heeft, zegt God. Als ik alles gegeven heeft, mijzelf. Wie ben jij dan om een ander niet te vergeven? En dat is heel moeilijk. Je zou ervan schrikken. Het contrast met de ongelovigen kan niet groter zijn. Als je de ongelovigen, en daar bedoel ik helemaal niet mensen specifiek mee. En met alle ongelovigen zijn slecht. Maar als je naar het woord kijkt, dan vinden we namelijk iets over Lamech. Dat is een afstammeling van Kain. Die zei tegen zijn vrouwen, luister naar mijn stem. Hoor mijn woorden. Voorzeker, ik doodde een man om zijn wond en een jongen om zijn striem. Dus als ik een wond krijg, dood ik de ander gewoon. Klaar, zo pak je het aan. Wat, sla je mij? Schiet ik jou dood. En dat is de ultieme wraak natuurlijk. De ultieme wraak is dit. En ik laat dat heel bewust zien, heel zwart-wit. Hier doen wij natuurlijk niet al mee. Maar hoeveel mensen zwijgen wij niet dood? Hoeveel mensen ontkennen wij dat ze er zijn? Of weet ik hoe u het ervaart? Dit is ultiem. Tegenover die bekende en nooit ophoudende wraakzucht van Lamech wijst Jezus met een onvergelijkbaar getal, wat ik net aangegeven heb, de nooit doodlopende weg van de vergevingsgezindheid. Wij worden opgeroepen om te vergeven. En ik weet niet wat de Heilige Geest nu doet in uw hart. Maar mijn vraag is nu dit. Welke naam is in uw hart op dit moment die u niet kunt vergeven? Of die u zegt, ja, maar die heeft mij zoveel aangedaan. Jij weet helemaal niet wat er gebeurd is. Dat klopt, maar God wel. En dit is een stap in 1 van die 8 stappen. Dit is een stap als wij die niet nemen, wat ons kan blokkeren in vrijheid met Christus. Dan zeggen we van, ik hoor alles van de Heer, maar ik kom maar niet tot die vrijheid. Petrus vroeg zich af hoeveel keer. En we krijgen een ongelooflijk groot getal te horen. Colossensebrief zegt dit, verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Waarom? Omdat ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. Echte liefde rekent het kwade niet toe. Wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend. Zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. De boodschap van vanmorgen is, de stap van relaties, zijn er de mensen die u moet vergeven. Ik vond dit een hele moeilijke preek om voor te bereiden. Dat is echt waar, want het is heel makkelijk om over de genade... Nou, dat is niet waar, dat zeg je verkeerd. Het is heel mooi om over de genade te spreken. En om elkaar weg te sturen met allemaal verlangen van fantastisch wat we hebben in Christus. Maar dit is ook het woord van God. Weet je waarom? Omdat God zegt, ik wil jou maken naar mijn beeld. Ik wil jou volledig in de vrijheid zetten. Dat sta je al. Dat is, heb ik gedaan aan het kruis. Maar je hebt nog zoveel ballast om je. En dat wil ik van jou hebben. En dat vraagt hij. Met een doel om je volledig in de vrijheid te stellen. En dan ga je pas echt leven hoor. Want dan kan je je echt bewegen. Dan kan je pas echt tot je volle recht komen. En het moeilijke is, durven wij onze pijn dan ook domweg uit handen te geven. Vergeving is niet iets waar je op moet wachten. Zolang hij niet komt. Zolang de ander niet komt. Dat zie je bij de familiediner, hè? Nou ja, ik heb al 20 jaar niks gehoord en weet ik. En ze stappen toch in de auto. Mooi hè, terwijl ze het niet van elkaar weten. Vergeving is niet wachten op de ander. Dat deed God ook niet. Toen wij nog zondaren waren, stierf hij aan het kruis. Verdraag elkander en vergeef de een ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u ook vergeven heeft. En de wraak moet omgedraaid worden hierin. We moeten het uit handen geven. Onze reactie is vaak, je hebt mij pijn gedaan, daar zul jij voor boeten. Je hebt mij gekwetst, daar ga jij voor boeten. Ik ben boos en ik mag boos zijn. Daar zul jij voor boeten. Wat jij deed was verkeerd en ik zal hem of haar laten ervaren hoe dat voelt. Want dan weet hij hoe het is. En Christus zegt, ik stierf voor jou. Onze relaties gaan dood. Omdat we domweg het niet uit handen durven te geven. En weet je waar het begint? Eigenlijk gewoon hiermee. Kiezen. Ik vraag vanmorgen niet en God vraagt ook niet om vanmorgen gewoon te zeggen van, nou, ik kies vergeving, lala, alles is opgelost. Dat is niet waar. Toen wij bij het kruis kwamen, werden wij in één keer volledig geheiligd, gered en een kind van God. Maar ons bestaan in dit leven komt dan in het licht te staan, wat we gehoord hebben uit Colossenzen, uit het rijk van de duisternis, in het licht. En dan schijnt God licht erop en dan ga je in één keer alles anders zien. Dan denk ik, nou Heer, dan mag u dat ook veranderen en dat ook. En dat is ook van dit aspect. Hoe zit het met je pijn die je ervaart? Kan je vergeven? Ik kan het niet! Zeg het dan tegen mij. Maar dan kan je nog wel de keus maken om te vergeven. Dat is de eerste stap. En ik wil dan een voorbeeld vergeven van deze mevrouw. Heel veel mensen die kennen haar, dat is Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die heeft in een concentratie in Ravensburg gezeten, een concentratiekamp tijdens de oorlog. En die is daarna het evangelie gaan brengen in de hele wereld eigenlijk. Totdat zijn moment was in Duitsland. Dus moet je voorstellen, je bent daar in een concentratiekamp en de eigen zus overleed daar. Allemaal ellende. Allemaal pijn, allemaal verdriet. Als je daarna gaat focussen, dan denk je, waar is God? En zij hield het geloof en God hield haar vast. En zij ging zelfs naar Duitsland om het evangelie te verbrengen. En zij staat daar in een meeting en zij brengt het evangelie van Christus over de vergeving. En op het eind van die dienst komt er een vrouw naar haar toe. En dat was een kampbeul. Zij herkende haar. De kampbeul die haar eigen zus geslagen had. En die kampbeul komt naar haar toe. Die vraagt dit. Wil je me vergeven? Wat denk je wat je dan doet? En Corrie ten Boom beschrijft. Op dat moment voelde ik zoveel haat. Alles. Ik kon het niet. En dat is inderdaad waar. Zij kon het niet. En u kan het absoluut niet. En weet je wat er in haar gedachten schoot? Een tekst uit Romeinen 5 vers 5. Maar de liefde van Christus is in uw hart uitgestort. Goed luister. De liefde van Christus is in uw hart uitgestort. En weet je, ze zei, toen maakte ik een keus. Ik vergeef je. Niet op haar gevoel. Niet op haar pijn. Niet op alle verdriet. Ik maak een keus. Ik vergeef je. En de liefde van Christus, op dat moment schrijft ze, op dat moment ervaren ze de vrijheid. Dat wil niet zeggen dat we allemaal op dat moment die vrijheid ervaren. Maar zij wel. Zij deed een keus, ik vergeef je. Op wie deed ze die keus? Uit eigen kracht? Ze stond op het woord van God. En daar wil ik mij eigenlijk eindigen. Vanmorgen kunt u niet zeggen, ik kan die keus niet maken. Dat is een leugen. Dat is een leugen van de boze. Want God wil, je staat in het licht. Hij zegt, ik wil meer, ik wil je mijn kind, ik wil je bouwen, ik wil je genezen. Wil je dit aan me geven? Dan is het de keuze dat we vanmorgen zeggen, Heer, ik wil vergeven. ik vergeef die en die en die. Ik vergeef dat en dat en dat. Dat we het uitspreken aan God zelf. Waarom? Omdat de liefde van Christus in ons hart is uitgestort. Niet wij, maar God kan het. En dat is de keuze van vanmorgen. Het is een hele moeilijke. Maar als je het in het licht van Christus ziet, is het een hele logische. Nergens staat dat wij een heel makkelijk leven krijgen, weet ik het allemaal. Maar als we ons willen omvormen, dan komt de pottenbakker, de kneder, en die kneedt het klei. Dat kan wel zeer doen. Maar weet je wat hij mee bezig is? Hij is bezig u ontmaken naar het beeld van Christus. En dat is zo verschrikkelijk mooi. En dat geeft zoveel vrijheid. De vraag is vanmorgen, bent u bereid om die keuze te doen? Het is vandaag de tijd om te vergeven en niet vanmorgen. Het is nu de tijd om vergeven en niet voor over een week. En wat het ook is, God weet alles al. Ik wil vragen om een lied aan te zetten. Het is een lied wat geschreven is door Siska. En het lied zegt dit. En dat staat dit. Ik open mijn hart voor uw liefde. Ik open mijn hart voor uw macht. Ik open de deur naar mijn wonden. Wilt u daar komen met uw kracht? Hier ligt de pijn die ik voel, Heer. Dit is de strijd van mijn hart. Mijn boosheid, verborgen verlangens, emoties die mij steeds verward. Wilt u komen met uw liefde in mijn werken met uw geest? Ik verlang ernaar, Heer Jezus, dat de pijn in mij geneest. Hier ben ik aan uw voeten. Ik leg alles voor u neer. Als uw geest mijn leven aanraakt, dan is niets onmogelijk meer. En ik wil vragen, als we naar het lied gaan luisteren, dat u gewoon in de stilte blijft. Dit is ook het slotlied. Dat u gewoon, wat u nu in uw hart ervaart, wat de geest tegen u zegt, dat u dat meeneemt. Maar dat het dit moment is ook, in dit lied, om te zeggen van Heer, ik geef het aan u. En hoe u dat doet, dat is voor u. Maar dat u gewoon in stilte zegt van Heer, en dat u de naam uitspreekt van in uzelf. Dit is de persoon die ik wil vergeven. Dat u de situatie uitspreekt van Heer, u krijgt het in uw hand, dit vergeef ik. Maar die keuze is voor u. Het is één van de 7 stappen. Het is een stap om meer in vrijheid te komen bij God zelf. Of met God zelf.
Ik open mijn hart voor uw liefde. Ik open mijn hart voor uw macht. Ik open de deur naar mijn wonden. Wilt u daar komen met uw als uw geest mijn leven aanraakt, dan is niets onmogelijk
meer. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we mogen weten dat u ons vergeven heeft. Dat we weten, Heer, dat u ons ongelooflijk vergeven heeft, Heer, en niet in getallen uit te drukken. We hebben het geprobeerd, we hebben het gezien. Heer, u gaf uw leven. Niemand heeft een grotere liefde dat hij zijn leven geeft voor een ander. U deed dat, Heer Jezus, terwijl wij nog zondaren waren. Dank u wel daarvoor. We danken u, Heer, voor de geweldige genade die u in ons hart uitgestort heeft, Heer. De liefde van Christus is in ons hart. En door die liefde, Heer, kiezen wij ervoor om mensen vergeving te geven. Zelfs als ze ons bewust, zelfs als ze ons echt onrecht aangedaan hebben. Kiezen wij omdat u ons vergeven heeft. Heer God, ik wil u zo bidden, Heer, al de namen die u gehoord heeft. Al de situaties die beschreven zijn, die u kent. En u bent op dit moment hier. Ik bid u, Heer, dat u uw hand daarop legt, Heer, en op de ziel van ons legt. En ons wilt genezen van die pijn en verdriet wat het met hem meebrengt. Ik bid u, Heer, dat we erover leren om over te praten, om het in het licht te brengen bij u. En dat het herstel, Heer, de weg naar genezing vanaf nu mag beginnen. Wat geweldig is het, Heer, om te weten, Heer, dat u ons hersteld heeft. Dat u bij ons bent en dat we juist die liefde door mogen geven. Heer, ik bid u dat onze emoties en onze gevoelens in evenwicht komen en in lijn mogen komen, Heer, met die liefde die ons hart is. Heer, anders gezegd, wilt u ons veranderen. Vader, we danken u dat u bij ons bent en dat u van ons houdt. Geprezen zij uw naam. Amen.